Wij zullen proberen de draad weer op te nemen van deze oude geschiedenissen waarover wij de vorige keer gesproken hebben. En tot mijn verbijstering, mag ik wel zeggen, zag ik dat Henk van der Meijden zich daar ook al mee bezighoudt. Of iemand anders in de privé, dat doet er nou niet toe. Maar waaruit u maar weer ziet, dat deze dingen die ik u probeer wijs te maken, dat die toch echt niet door mij zijn uitgevonden, maar inderdaad eigenlijk van ouds bekend zijn geweest, maar dat zal ik u nog wel laten merken in de loop van deze studies. Want ik heb aardig wat citaten verzameld van oude geleerden, historici, kerkhistorici, kerkelijke autoriteiten enzovoorts, die deze dingen net zo goed naar voren brengen. Want het is nou eenmaal een vastgegeven, zo beschouw ik dat in ieder geval, dat het evangelie binnen de kortste keren na de opstanding van Christus gebracht is, inderdaad, naar Efraïm, om het dan maar meteen zo botweg te zeggen. Ik heb al gezegd, we doen nou geen bijbelstudie eigenlijk, maar geschiedenis van de kerkhistorie, dus nou kan ik het gewoon in één klap zeggen. Het evangelie is binnen de kortste keren inderdaad gegaan naar Efraïm, zeg maar na Jozef, en het werd ook inderdaad gebracht door ene Jozef. Maar goed, de figuur van Jozef hebben we het nog wel eens uitgebreider over wanneer we volgend seizoen beginnen met de bespreking van de Matthäus-evangelie, want daar vinden we nog wat, heel wat merkwaardige zaken rondom deze naam. Maar dat even terzijde. Ik wil ook vanavond toch nog maar, zolang als het kan, beginnen met een schriftlezing en wel uit Handelingen. De Handelingen namelijk, waar sprake is van de dood van Stefanus in het einde van Handelingen 7, waarna wij terechtkomen bij het begin van Handelingen 8. En in het eind van Handelingen 7, bij de dood van Stefanus, wordt ons Saulus van Tarsen geïntroduceerd, een jongeling genaamd Saulus. Dat is het einde van hoofdstuk 7, dan hoofdstuk 8, vers 1. En Saulus had mede welbehagen aan zijn dood, de dood van Stefanus namelijk. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want velen die onreine geesten hadden, gingen uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad, namelijk de stad Samaria. Het meest opvallende van dit schriftgedeelte vind ik dat daar aan de ene kant nog gesproken wordt over de dood en begrafenis van Stefanus, een zaak die hooguit enkele uren in beslag genomen kan hebben, terwijl aan de andere kant gesproken wordt over gebeurtenissen die een aanzienlijke periode geduurd hebben, jaren zelfs, want er staat in vers 8, midden in vers 8 zeg ik dan maar, er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was, en ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve dan de apostelen, de twaalven. En dan in vers 2 staat, en godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En in het begin van vers 1 staat, Saulus had mede welbehagen aan zijn dood. En als u het mij vraagt, dan zou het logischer geweest zijn als het laatste, als vers 2 had aangesloten bij het begin van vers 1. Als u begrijpt wat ik bedoel, dan lees je dus, Saulus had mede welbehagen aan zijn dood. En dan vers 2, en enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En dan lezen we weer in vers 1, en er werd te dien dagen grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was, en ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En dan vers 3, en Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen enzovoorts. En dan heb je een veel logischer verhaal, eerst het afwerken van de dood van Stefanus en daarna wat er verder gebeurde, vervolgingen namelijk tegen de overlevenden, tegen de anderen dan Stefanus, bedoel ik maar. Maar het aardige is dat de dood van Stefanus, En zijn begrafenis, het verslag daarvan, als het ware inhaakt in de geschiedenis van de vervolgingen in Jeruzalem. Dat betekent vanzelfsprekend dat daar direct verband tussen gelegd moet worden. Een direct verband tussen de dood van Stefanus, het optreden van Saulus als de vervolger van de gemeente en de verstrooiing van de gelovigen uit Jeruzalem naar andere delen van het land, in het bijzonder naar Samaria. Daar gaat het om. Het hoort allemaal bij elkaar. Wel, wij hebben hier ooit handelingen besproken, al is het wat lang geleden, denk ik, dat we dit hebben aangehaald. Maar het punt is dat de dood van Stefanus eigenlijk, niet alleen letterlijk, maar in bijzonder nog meer symbolisch, min of meer de officiële verwerping van Christus en zijn koninkrijk inhoudt door het Joodse volk. De eenvoudige redenering is deze: Stefanus betekent een kroon. En met de dood, de marteldood van Stefanus, wordt dus officieel de kroon en de gekroonde en daarmee het koninkrijk als zodanig verworpen. Zodat min of meer in de geschiedenis dit het tijdstip is waarop sprake is van een definitieve verwerping van de Christus door het Joodse volk als zodanig. Met als resultaat aan de ene kant de dood van Stefanus, maar dat is in hoge mate symbolisch natuurlijk. En aan de andere kant meteen de vervolging in Jeruzalem van de christenen, die als het ware uit Jeruzalem werden uitgedreven. En daarna in de eerste plaats terechtkwamen in Samaria, want dat is wat uitdrukkelijk genoemd wordt. Zodat je hier vindt, aan de ene kant de afwijzing van Christus en zijn koninkrijk, van het nieuwe verbond dus in het algemeen. Aan de andere kant zie je meteen dat de prediking van het evangelie in Samaria terechtkomt. Dat is wat in hoofdstuk 1 al werd aangekondigd natuurlijk. Jeruzalem, Samaria, uitersten der aarde. En typologisch is het helemaal interessant natuurlijk, omdat Samaria nog altijd staat voor de 10 stammen van Israël. Het was immers de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Het was zelfs de stad die gebouwd werd en tot residentie gekozen werd door Omri, de vader van koning Achab van het 10-stammenrijk. En de naam Omri, dat is de naam die erg lang heeft overleefd tot in onze dagen, omdat de naam van Omri verbasterd wordt inderdaad tot Kelten en allerlei andere namen die daarvan afgeleid zijn. Maar daar kom ik in de loop van de avond wellicht nog wel even op terug. Maar waar het om gaat, is dat inderdaad het evangelie vanuit Jeruzalem, de hoofdstad van 2-stammenrijk, rechtstreeks overgaat naar Samaria, de oorspronkelijke hoofdstad althans, van het 10-stammenrijk. En typologisch spreekt het voor zichzelf. Terwijl aan de andere kant vinden we de activiteit van de apostel Paulus, dat wil zeggen, hij was nog geen apostel, maar hij wordt ons hier geïntroduceerd, want het punt is natuurlijk dat waar het Joodse volk inderdaad het evangelie definitief afwijst, daar komt, om het populair te zeggen, Paulus op het toneel. Want Paulus is de man die het evangelie zal brengen naar de heidenen. Daar komt het op neer. En Paulus is de man die gemeentelijke waarheid openbaart. De man door wie uitdrukkelijk uiteindelijk bekendgemaakt wordt, maar dat is in de laatste verse van Handelingen zeker, dat het evangelie, zaligheid, het koninkrijk of hoe het maar heet, mag, wordt weggenomen van de Joden en gegeven wordt aan in het algemeen de heidenen, maar meer in het bijzonder, zoals gezegd, aan de 10 stammen van Israël, want daar komt het op neer. En al die dingen clusteren hier als het ware samen in Handelingen 8, de eerste verse. Nu ik hier toch ben, maak ik van de gelegenheid gebruik even te wijzen op Handelingen 9. Handelingen 9 vinden we de bekering van Saulus onderweg naar Damascus enzovoorts. En dan gaat het me even om vers 15... Een vers wat ik u eigenlijk nog schuldig ben, maar wat ik ook pas laat ontdekte. Vers 15 van Handelingen 9. De Heere zei tot hem, ga heen, want deze, Paulus namelijk, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Daar moet je eens even over nadenken, want daar staat. Dat heb ik vroeger ook niet genoeg gedaan. Om mijn naam te dragen voor de heidenen. Wel, Paulus werd de apostel der heidenen. Hij bracht het evangelie aan de heidenen op zijn zendingsreizen. Al moet ik zeggen dat hij zich vooral op de eerste reizen speciaal richtte natuurlijk wel degelijk op de Joden, maar dat maakte niet uit. Het waren niet de Joden, maar het waren de heidenen die tot geloof kwamen. Ongeacht dat hij zich op de Joden richtte, dus dat maakt niks uit. Door hem werden de heidenen geconfronteerd met het evangelie. Daarna staat er, voor de heidenen en de koningen En dat Paulus getuigde voor de koningen, dat was pas na zijn gevangenneming in Jeruzalem. Want toen kreeg hij te maken met de koningen, zoals daar zijn, hoe heet het ook alweer, Festus, Agrippa en hoe heet die andere, zijn naam niet kwijt. Hè? Nee, weet je nou, Festus? Felix, juist. Ik wou zeggen, het was een synonieme naam, hè? Felix en Festus, het was allemaal feestelijk nogal. Felix en Festus en koning Agrippa. En vervolgens inderdaad voor de Romeinse keizer, want daar komt het uiteindelijk op neer. Zodat hij inderdaad eerst zijn zendingsreizen hield onder de heidenen, zal ik maar zeggen. Vervolgens, nadat zijn zendingsreizen beëindigd waren, kwam hij terecht voor koningen, maar toen was hij al gevangen. En als je vaststelt dat deze twee dingen achtereenvolgens gebeurden, eerst naar de heidenen toen het afgelopen was, toen naar de koningen, dan kom je dus terecht in Handelingen 28, waar hij na 2 jaar kennelijk werd vrijgelaten. En als je dan vraagt, waar ging je dan toen naartoe, wat ging je daarna doen, dan kan het niet anders. Dan moet hij de derde punt van Handelingen 9 vers 15 gepraktiseerd hebben. Toen moet hij dus gegaan zijn naar de kinderen Israëls. En uitdrukkelijk niet naar de Joden, want dat had u zojuist gezegd. Namelijk, het werd van de Joden weggenomen en aan de heidenen gegeven. Zodat er alleen maar overblijft dat hij kan gegaan zijn daarna, speciaal inderdaad naar de kinderen Israëls die niet Jood zijn en dus naar de 10 stammen. En zo is het verhaal ook, maar zover ben ik nog lang niet. Hij is inderdaad ook in Engeland geweest. Sterker nog, het verhaal schijnt te zijn dat hij niet alleen daar geweest is, maar ook daar vandaan weer teruggekeerd is. Uiteindelijk toch in Rome de marteldood is gestorven en daar in de omgeving begraven. Maar een jaar of 500, 600 daarna, maar daar kom ik heel veel later nog wel eens op terug. Misschien, maar heel veel, maar enige eeuwen daarna dus, schijnt zijn gebeente opgegraven te zijn en alsnog overgebracht naar Engeland en daar begraven. Maar dat even terzijde. Merkwaardig genoeg. Maar God doet verder niet de zaken. Waar het er nog meer om gaat hier, is dat hier sprake is van verdrijving van de gelovigen uit Jeruzalem. Daar komt er in het algemeen op neer, met als resultaat de verspreiding van het evangelie. Meestal zegt men, deze vervolging door met name Saulus in Jeruzalem heeft tot gevolg gehad dat het evangelie verspreid werd naar het hele land en zelfs naar het buitenland. Dat is leuk, want toen was Saulus nog niet eens bekeerd. En toen heeft hij dus toch al bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Aardig is dat, hè? Vind ik altijd schitterend ook. Hè? En in het bijzonder naar Samaria. Maar het andere verhaal is dat in hetzelfde jaar, en daar gaat het dan nu om, dat in hetzelfde jaar deze Jozef van Arimathea en de zijnen inderdaad zelfs heel Kanaan verlieten, zal ik maar zeggen. En zo terechtkwamen uiteindelijk in Gallië, namelijk in Frankrijk. En daar waren we ongeveer de vorige keer ook gebleven, in dat deel van het verhaal. Want volgens de ongewijde geschiedenis werden Jozef van Arimathea en zijn groep, want zo noem ik het dat dan maar, dat heet officieel wordt dat genoemd de groep uit Betanië, omdat Lazarus en Maria Martha daarbij waren, nog een paar. Maar die groep die werd in de tijd opgepakt naar het schijnt in Caesarea. En als ik nou even mag citeren, ik weet niet of ik dat gezegd heb, ik citeer uit de geschriften van een kardinaal Baronius, Rooms-Katholiek dus, uit de 16e eeuw. Baronius die gaat door voor een van de grootste autoriteiten op het gebied van de oude kerkgeschiedenis. En bovendien staat vast dat hij zijn kerkgeschiedenis schreef, eigenlijk herschreef, als verzet tegen de geschiedschrijving, de kerkelijke geschiedschrijving tot op dat moment. Hij vond dat de geschiedenis zozeer vervalst werd, dat het hoog tijd werd om de waarheid gewoon weer op een rijtje te zetten. Dat is ook wat hij gedaan heeft. En hij schreef zijn zogeheten kerkelijke jaarboeken, de kerkgeschiedenis tot in het jaar 1198, verder kwam hij niet. Toen is hij overleden, geloof ik, maar dat wil zeggen toen hij daar aan het schrijven was. Hè. Maar die schreef over het jaar 36 of 37, vermoedelijk 37, maar er bestaat verschil van mening over welk nummer dat jaar moet hebben. Over het jaar zijn ze het eens, maar over het nummer van het jaar niet. Dat is heel, heel lastig, maar vooruit maar. Hè. Maar die zegt, in dat jaar werd het genoemde gezelschap overgegeven aan de zee in een vaartuig zonder zeilen of roer. En dat hebben we net zonder zeilen of roer, dus de varen viel er helemaal niet, die viel alleen nog maar te drijven. Het vaartuig dreef uiteindelijk naar Marseille, dat is dus officieel Gallië. En van Marseille reisde Jozef met zijn gezelschap naar Brittannië, dwars over Gallië, over Frankrijk heen dus. En na de prediking van het evangelie stierf hij daar, dat wil zeggen in Brittannië. En dat was letterlijk, voor zover het kan, na weet ik hoeveel vertalingen, was letterlijk wat Baronius daarover schreef. Hij was trouwens niet de enige uiteraard die erover schreef. Maar dit is waar het om gaat, het is een belangwekkend gegeven, dat in dat jaar dat die vervolgingen waren, na de dood van Stefanus, en de gelovigen dus verdreven werden uit Jeruzalem, dat in hetzelfde jaar door allerlei vervolgingen, Jozef en Arimathea en de groep die met hem was inderdaad werden opgepakt. En vermoedelijk omdat ze de man, de invloedrijke Jozef en Arimathea namelijk, niet regelrecht durfden aanpakken, hebben ze hem ergens in een schip gezet en van wal geduwd, in de hoop dat hij uiteraard zou omkomen, dat ze zo van hem af zouden komen. Want bedenk wat ik vorige keer gezegd heb over de man, hij was niet alleen geëerd man bij het Joodse volk zelf, maar ook vooral bij de Romeinen. Het was dus moeilijk om hem rechtstreeks aan te pakken. Maar men heeft zich op deze wijze van hem ontdaan, zodat de man als schipbreuk geleden had, bij wijze van spreken, voor hij van wal stak of van wal geduwd werd. En u herkent waarschijnlijk hoe het in elkaar steekt nu, de rest van de geschiedenis. Het punt is namelijk dat wat hem en de zijnen dan overkwam, komt op treffende wijze overeen met wat Paulus overkwam op zijn reis naar Rome. Namelijk, er leed schipbreuk, raakte ook alle scheepstuigage kwijt onderweg, zeil en roer, staat uitdrukkelijk genoemd. En hij kwam aan met de zijnen, met zijn groep van 278, in Malta, waarvan we gezien hebben dat het ongetwijfeld een beeld moet zijn, dat kan je missen, van de 10 stammen van Israël. Argumentatie daarvan laat ik nou verder maar achterwege. Maar het punt is dat iets dergelijks dus nu Jozef van Arimathea overkomt. Heel eigenaardig. En beide geschiedenissen vinden hun oorsprong uiteindelijk in ditzelfde jaar. Waarin Saulus ons geïntroduceerd wordt, die dan later tot bekering komt enzovoorts. Maar in hetzelfde jaar wordt Jozef zo in een scheepje gezet en drijft heel de Middellandse Zee over en komt in Gallië en dus bij de Kelten aan, want daar komt het in de praktijk op neer. Er zit nog wat anders aan vast, want vervolg op het verhaal is, daar kom ik wel weer op terug, maar vervolg op het verhaal is dat daar in Marseille een gezantschap komt bij Jozef van Arimathea, die hem uitnodigt om met zijn gezelschap over te steken naar Engeland, daar komt het op neer, zodat hem gevraagd wordt, kom over en help ons. En dat is precies wat de apostel Paulus ook overkwam, alleen dat was toen vanuit Troas, waarna hij vanuit Troas wel degelijk ook overstak naar de eilanden der zee. Lees het maar na in de geschiedenis en handelingen. En dat beschouw ik als typologie, dat heb ik in de tijd ook wel gezegd, ook natuurlijk, hè, vanuit Troas, en daar gaat het om. Oversteken naar het westen. Goed, hij kwam dan op de Griekse eilanden en Jozef en Arimathea kwam op de Britse eilanden. Maar het punt is dat de beide dingen die hier gebeuren, aan de ene kant bij wijze van spreken schipbreuk leiden en ergens terechtkomen waar hij helemaal niet naartoe wilde. En aan de andere kant de uitnodiging van kom over en help ons. Beide dingen overkwamen dus Jozef en Arimathea, zowel als Paulus. En dat vind ik al een heel sterk argument, hè. Te meer dat dit soort typologische zaken in die oude overlevering, oude kerkgeschiedenis, nooit of te nimmer naar voren wordt gebracht. Hebben vorige keer ook gezegd. Hè. Men kent dat gewoon niet, men heeft er helemaal geen idee van. Maar het sluit natuurlijk wel perfect bij elkaar aan. Nou, hoe dan ook, het komt overeen met de alles bij elkaar, om maar eens wat te noemen, met bepaalde schriftplaatsen in de Bijbel waar uitdrukkelijk staat dat het evangelie of de zaligheid of het koninkrijk dan wel de wijngaard zal worden weggenomen van het Joodse volk en gegeven aan een ander volk, waarvan wij gemakshalve altijd maar aannemen dat dat staat voor de heidenen, wat niet klopt, want de heidenen is niet een volk. De heidenen bestaan uit volken, dus daar is het eerste probleem. En het tweede punt is, de zaligheid werd niet van de Joden weggenomen en gegeven aan de gemeente. De gemeente ontstond namelijk doordat zij de zaligheid aanvaarden. Kortom, de zaligheid werd niet gegeven aan de gemeente, maar aan heidenen die na aanvaarding van het evangelie inderdaad de gemeente vormden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus je kan niet zeggen, hier heb je het Joodse volk en daar heb je de gemeente. En dan geven we dat wat van het Joodse volk was geven nou aan de gemeente. Dat kan niet, want die gemeente was het dus nog niet. En dan zeg je, nou, dan werd het gegeven aan de heidenen. Ja, dat klopt ook niet helemaal. Want het zou gegeven worden aan een ander volk. Enkelvoud. En de heidenen zijn dus niet één volk, maar zijn volkeren. Daar zit een belangrijk probleem. En de oplossing van het probleem zit er gewoon hierin. Dat het volk aan wie het evangelie of de zaligheid gegeven zou worden, is inderdaad dat andere deel van Israël. Het andere volk, namelijk het Noordelijke Rijk. Het oude rijk van de 10 stammen. Dat is het hele verhaal. En als je die dan wel ergens moest zoeken in die dagen, dan zou het inderdaad moeten zijn in Brittannië. Dat kan niet missen. Niet dat ze daar allemaal woonden, dat is zeker niet zo. Maar wel waren ze daar officieel gevestigd. En dat was kennelijk ook het einddoel van al die volksverhuizingen, zal ik maar zeggen. Want die hadden geen ander doel dan alle afstammelingen van de 10 stammen van Israël inderdaad bij elkaar te brengen in hetzelfde gebied op de kaart. En dat is maar waar het uiteindelijk om gaat. Nou, ik de Bijbel toch nog open heb, gaan we even naar Matteüs 10. Om maar eens een paar plaatsen te noemen dan. Hè. Er zijn er natuurlijk vele. En dus trouwens zoek als ik er één keer aan begin. Maar ik noem de belangrijkste dan aan. Matteüs 10, daar staat boven de uitzending van de 12 apostelen. En er staat in vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Niet naar de heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Dat is een sterke. Toch? Dat is wel heel sterk. Niet naar de heiden, niet naar de Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, als daaronder verstaan moet worden, onder verloren schapen van het huis Israëls, de Joden, dan hoefden ze niet uitgezonden te worden. Daar waren ze namelijk al, ze hoorden er zelf toe tot de Joden. Ze leefden onder de Joden, zij hoefden niet uitgezonden te worden. Maar zij werden uitgezonden. Dan zeggen we, dat kan het alleen naar de heidenen zijn, maar de Heer zei, nee, niet naar de heidenen. Ook, en dan de hele aardige formulering, ook niet naar Samaria, maar naar de verloren schapen van het huis Israëls. En ik hoop dat u mij even kunt volgen. De uitdrukking, niet naar Samaria, maar naar de verloren schapen van het huis Israëls, is van gelijke aard als de uitdrukking, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel namelijk, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Dat wil zeggen dat wijn een beeld is van de geest. En in deze uitspraak vind je hetzelfde. Niet naar Samaria, maar naar de verloren schapen van het huis Israëls. Maar Samaria is een beeld van de verloren schapen van het huis Israëls. Zeg maar gewoon de verloren 10 stammen waarvan Samaria de hoofdstad was. En van de Joden kun je moeilijk zeggen dat ze verloren waren, behalve dan binnen ons evangelische jargon. Want daar gebruiken wij begrip verloren in de zin van ongelovig en niet behouden enzovoorts. Maar verloren wil gewoon zeggen dat ze verdwaald zijn, de weg kwijt zijn. Ik zeg dat elke keer als ik de term in de Bijbel tegenkom. Er worden heel wat andere toepassingen gebruikt dan de toepassing die wij gewoonlijk in evangelisch Nederland daaraan geven. Daar gaat het om. De verloren schapen van het huis Israëls betekent gewoon dat het een deel is van Israël wat de weg is kwijtgeraakt. Dat klopt. Ze zijn wat verdwaald over de landkaart, om zo te zeggen. En dan hebben we het inderdaad over de zogeheten grote volksverhuizing. Dan wel verhuizingen, want het ging in fasen. Maar daar zouden ze naartoe moeten gaan. Dan kunnen jullie altijd nog zeggen, ja, hoe konden ze het nou, want ze wisten toch niet waar die lui waren. Dan zeg ik meteen, ja, dat wisten ze wel. Zij wel. Daarna wist men het niet meer, eigenlijk. Niet echt tenminste, maar men wist het wel degelijk. Dat is ook wel aan te tonen uit de oudere geschriften en zelfs uit de apocryfe boeken. Dat is ook interessant. Misschien citeer ik daar ook nog eens uit. Want daar staat het ook keurig in hoe dat gegaan is met die 10 stammen en waar ze zo'n beetje heen gegaan zijn. Ja. Goed, nou dat even tezijde, maar dat is een goede uitdrukking. Gaat veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Daar kom ik dan later nog wel op terug, deze uitspraak. Dan hebben we nog Matteüs 15. Waar de Heer dezelfde uitdrukking gebruikt en dus herhaalt. Want dan ging de Heer naar de delen van Tyrus en Sidon. En er kwam een vrouw tot hem en zei: Gij zoon Davids, ontferm u mijner. En toen zei de Heer, in vers 24, maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar hij was wel in het buitenland hier. Dat is eigenaardig genoeg. Hij kan er moeilijk de Joden mee bedoeld hebben, want als hij alleen naar de Joden, of gezonden was tot de Joden, dan had hij net zo goed in Judea dan wel Galilea kunnen blijven. Maar hij was hier inderdaad het land uit, hè? Tyrus en Sidon enzovoorts. Waar toen ook eens een vrouw woonde, weet u nog? Die van Sarepta Sidonis, de weduwe van Sarfat. En dan kreeg je ook het verhaal van die zoon die genezen was. Net zo goed te verwijzen naar de 10 stammen overigens in het buitenland. Hè? Maar goed, dat kan ik allemaal nou niet aanhalen natuurlijk. Dat is gewoon bijbelstudie overigens. Maar hier zegt hij precies hetzelfde. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwamen aan bad hem zeggen, de Heer help mij. En inderdaad, de Heer hielp hem. Maar hij zegt, doet dus dezelfde uitspraak. Niet de heidenen in het algemeen, maar in het bijzonder de 10 stammen van Israël, dus feitelijk, daar komt het op neer. Dan ga ik nog even verder naar Matthäus 21. Nou, in het gedeelte vanaf vers 33 hebben we daar de gelijkenis van de boze wijngaardeneers. De wijngaard, die immers een beeld is van, in ieder geval de belofte aan Abraham. En meer in de breedte, de wijngaard is een beeld van het koninkrijk. Of de beloften over het koninkrijk, dat doet niet zoveel te zaken. Het heeft iets met de beloften en de vervulling daarvan te maken. En u weet, de wijngaard bracht geen vrucht op, althans niet voor de eigenaar van de wijngaard. En op plaats werd de zoon gestuurd om de vrucht van de wijngaard te innen en de zoon werd gedood. En toen was de vraag, in vers 40 was de vraag, wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Die geen vrucht voortbrengen, die de zoon van de heer van de wijn gaat doden. Wat zal hij die landlieden doen? En zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Letterlijk eigenlijk, hij zal de kwaden doen verloren gaan. Want de dood aandoen is gewoon apolumie, verloren gaan. Maar goed, dat komt er op hetzelfde neer natuurlijk in dit geval. Hij zal dus de kwaden een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Niet aan anderen, maar wel degelijk andere landlieden, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Die uitspraak is natuurlijk typologisch, maar ik kom overeen met de letterlijke uitspraak van de apostel Paulus in Handelingen 28. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En dat is weer de vraag, horen dan al de heidenen? Nee. Welke heidenen dan wel? En dan is het antwoord uiteraard, in het algemeen die heidenen die deel uitmaken van de 10 stammen van Israël. Die verloren geacht werden te zijn. En hier staat, hij zal deze kwade landlieden een kwade dood aandoen. Dat wil zeggen, hij zal hen verloren doen gaan, want dat is de term die gebruikt wordt. Terwijl aan de andere kant degenen die verloren waren, de 10 stammen, aan hen zal de wijngaard gegeven worden, die zouden wel vrucht voortbrengen. Het is trouwens interessant om hiernaast ooit Romeinen 11 nog eens te leggen. Het laatste gedeelte van Romeinen 11, voor de lofzang zal ik maar zeggen. Een gedeelte waar gesproken wordt over een herstel van Israël enzovoorts. Er wordt tegenover elkaar gesteld dat namelijk aan de ene kant ooit de Joden het volk waren waarmee God handelde. Maar dat zij tot ongeloof kwamen enzovoorts. En aan de andere kant dat anderen, en er wordt gezinspeeld op de gemeente, vervolgens die plaats zouden innemen. Dat terwijl God met de Joden handelde, stonden heidenen buitenspel. Maar nu de Joden ongelovig zijn, bemoeit God zich met de heidenen. En zo wordt dat in balans gebracht. Maar als je dat in het verband van het hoofdstuk goed bestudeert, dan zul je daar ook tot de conclusie komen dat het niet eens gaat om heidenen in het algemeen. Maar inderdaad ook net zo goed over de 10 stammen van Israël. Het is makkelijk genoeg, want uiteindelijk wordt er gesproken over een tamme olijfboom en de takken van een wilde. Wel degelijk ook een olijfboom. Dat is een tamme olijfboom, gewoon Juda is, en dat is het ongetwijfeld. Dan kan het niet anders dan de wilde olijfboom. Het kan moeilijk wat anders zijn dan Efraïm of Jozef, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël. In het algemeen staat het gewoon voor heidenen, maar wanneer je het consequent bestudeert en zo smal mogelijk begrenst, kom je daar terecht. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. In ieder geval hier staat, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, op een kwade wijze verloren doen gaan, want dat staat er eigenlijk. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden geven zullen. En dan zegt de Heer, en dan sla ik vers 42 over, dan kom ik in vers 43, dan zegt de Heer, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, waarvan dus de wijngaard een beeld is, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u, Joden, de landlieden, zal weggenomen worden en aan een volk, enkelvoud een volk, en aan een volk gegeven dat zijn vruchten wel voortbrengt. Wel staat er niet, maar dat zei ik erbij. Hè? Dus er is hier maar sprake van twee volken. De Joden die geen vrucht voortbrengen, aan wie wordt het koninkrijk dan gegeven? Welk volk? Niet de volken, ook niet de heidenen, een volk. Nou, kan moeilijk wat anders zijn dan de andere helft van Israël. Nou, lijkt me trouwens een bijzonder duidelijke uitspraak, maar ik laat het er maar even weer bij. Het is trouwens een verwijzing naar Jesaja 55, dat komt er ook nog eens bij. In het Oude Testament vind je genoeg van dit soort uitspraken. Maar ik laat het hier even bij en ga verder naar Johannes, waar we uitspraken van gelijke strekking vinden. In ieder geval Johannes 10, zou ik dan moeten noemen. Johannes 10... waar de herder spreekt over de kudde, waar Christus, de Heer Jezus, als de goede herder, spreekt over de kudde. En bedenkt dan dat het verwijzingen zijn naar in ieder geval Ezechiël 34 en Ezechiël 37 in het bijzonder, waar gesproken wordt over dat de twee en de tien stammen weer bij elkaar gebracht zullen worden en dat de twee volken voortaan één volk zullen zijn en dat de twee kudden één kudde zullen, staat allemaal letterlijk, dat de twee kudden voortaan één kudde zullen zijn en dat ze geregeerd zullen worden door één koning, één herder, namelijk door David, dan wel door Jehovah zelf, staat er allemaal. Zodat als de Heer zich voorstelt als de goede herder hier in Johannes 10, met name in vers 11 en in vers 14, dan is dat een verwijzing naar deze uitspraken uit Ezechiël 34 en 37 in het bijzonder. En daar staat dat er twee kudden zijn die onder één herder zouden worden samengebracht. En daar gaat de Heer dus ook op in. Waarmee ik maar zeggen wil, dat als de Heer spreekt over andere schapen en over een andere stal in vers 16... dan blijkt uit Ezechiël 34 en 37 nadrukkelijk welke andere stal dat is. Want daar staat, daar wordt over twee gesproken. De een heet Juda, de ander heet Efraïm. Dan wel Jozef, waar beide namen worden gebruikt. Ik kan niet missen. Dus zegt de Heer in vers 16, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Men wijst er altijd op dat andere betekent wel nog meer schapen, maar wel van dezelfde soort, hè? Andere schapen. Ik heb nog andere schapen van dezelfde aard, namelijk ook Israël gewoon. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Rechtstreeks aangehaald uit vers 22 van Ezechiël 37. En als je in dat verband de voorafgaande woorden leest, dan worden ze nog interessanter, want daar zegt de Heer, even kijken, in vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijnen gekend. Maar het punt is dat de Joden hem niet kennen. Wie dan wel? Wel, de echte schapen wel, maar dan kom je dus ook terecht bij de andere helft van de familie, bij de tien stammen van Israël. En bovendien staat er in vers 16, deze moet ik ook toebrengen, die schapen van die andere stal. Zij zullen, er staat, en zij zullen mijn stem horen. Er staat niet, zij en zij zullen mijn stem horen, zo van allebei. Maar er staat, denk ik, en zij zullen mijn stem horen. In de eerste plaats namelijk. En de gedachte is dat inderdaad eerst, en in het bijzonder, de tien stammen naar de stem, naar het evangelie zullen horen. En pas daarna, maar dat is nog toekomst, ook de twee eigenlijk. Goed, daar zou ik hier niet over spreken. Daarover spreek ik in ieder geval weer in Bolzwart. En het blijkt in ieder geval dat uit de Oud-Testamentische profetie blijkt in ieder geval dat de grote beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob, vervolgens, want we gaan nooit verder dan Abraham, Isaac en Jacob, omdat die altijd in één adem genoemd worden, maar als je de beloften in het Oude Testament verder volgt, dan gaan ze van Abraham naar Isaac, van Isaac naar Jacob, van Jacob naar Jozef en Efraïm, heel, maar dan ook heel uitgebreid. En later worden ze nog herhaald, zelfs bij de splitsing van het Rijk, en dan gaan ze met de 10 stammen mee, de beloften. Dat wil zeggen, die lijn van de beloften die gedaan worden, passeert zelfs gewoon Juda. Staat dan ook uitdrukkelijk dat Juda van zijn broeders werd afgesneden, Juda was afgeweken van Israël enzovoorts. De hoofdlijn gaat heus over Jacob, Jozef, Efraïm. Nou goed, en dat is zo omdat Jozef als eerstgeborene ook inderdaad eerst tot geloof zou komen en overdrachtelijk dus de 10 stammen inderdaad eerder tot geloof zouden komen in het algemeen gesproken dan de 2 stammen. Nou, even kijken hoor. Nee, meer zal ik daar niet van zeggen. Dan heb ik nog hoofdstuk 11 vers 54, vind ik altijd een mooie. Maar daarna zijn er zoveel, maar 54 vind ik altijd heel mooi. Johannes 11, vers 54. Midden in het verhaal over de opwerking van Lazarus. Lazarus, die met Jozef van Arimathea meeging naar Brittannië. Lazarus, die een type is van de Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond. Lazarus die het hoofd was van een huis met daarin 2 vrouwen, u raadt het verhaal natuurlijk, waarvan Martha uiteraard als meisje, want dat is hetzelfde woord, en dus als huisvrouw eigenlijk, die druk was met veel dienens, waarbij Martha dus een beeld was van de 2 stammen, van het Joodse volk, en waarbij Maria, die helemaal niet diende, en ook helemaal dus niet onder de wet was, gewoon zat aan de voeten van de Heer en zich liet onderwijzen, waarna de Heer zei, maar 1 ding is nodig, en dat ene ding wat nodig is, dat goede deel, dat is door Maria gekozen. En wat Martha gekozen had, was dus absoluut niet nodig. Niet een gradueel verschil, het was zwart-wit. Wat Martha deed, was helemaal niet nodig. Wat Maria deed, was het enige wat überhaupt echt nodig was. Horend naar het woord van de Heer. Maria, dus. Beide dames gingen vervolgens trouwens mee naar Brittannië. Maar goed, ja. De groep uit Betanië dus, ja. Maar dan even terzijde. Maar er staat hier in Johannes 11, vers 54. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, onder wie dan wel? Even de hand op de tekst. Niet meer onder de Joden, onder wie dan wel? Dan moet het toch zijn onder Efraïm. Niet meer onder de 2 stammen, dan toch onder de 10. Hè? Moet toch. Maar er staat, Jezus wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd, dank u wel, Efraïm. Wat kan dat nou anders betekenen? Dus profetisch over wat er gebeuren zou. Na de opwekking van Lazarus wandelde de Heer niet meer vrijelijk en dus in het openbaar onder de Joden, maar in het verborgene vanzelfsprekend onder de 10 stammen van Israël. Vandaar dat het nooit letterlijk zo in de Bijbel staat. Maar hier wordt het op duidelijke wijze naar voren gebracht. Vers? Ja, daar staat het ook. Ja, vers 52, daar staat het al. Er staat namelijk vers 52 dat de, als commentaar op de uitspraak van de hoge priester, dat het beter was dat 1 man voor het volk zou sterven dan dat het hele volk zou sterven. Daar staat er vers 51, dat hij dat zei niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, dat moet het Joodse volk zijn, en niet alleen voor dat volk, als het niet alleen voor de Joden is, dan moet het ook zijn voor dat andere volk, Efraïm dus, hè? Niet alleen voor dat volk, maar omdat hij ook de kinderen gods, de geborenen, dat staat niet zo, hè? Omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren. Dat wil zeggen, het andere deel van Israël, dat verstrooid was, tot 1 zou vergaderen. De term tot 1 vergaderen kwam wel tegen in Johannes 10 over die 2 kudden die bijeen zouden gebracht worden tot onder 1 herder. En vervolgens natuurlijk in Ezechiël 34 en 37. Dus omdat hij ook de kinderen als die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En dan vers 54. Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden. Maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. En verkeerde al daar met zijn discipelen. Een profetisch houdt er dus inderdaad in dat vervolgens de discipelen het evangelie gepredikt hebben. Niet zozeer aan de Joden, maar in het bijzonder aan de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer. Nee, Paulus bracht het aan de heidenen. De discipelen waren geroepen voor de prediking van het evangelie aan Israël. En als het dan niet de Joden is, dan zijn het de 10 stammen. Feitelijk is het ook zo dat de discipelen, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. De andere discipelen namelijk, in het algemeen zijn gereisd in die gebieden. Maar inderdaad, 10 stammen, de erfgenamen of volkeren woonden die van de 10 stammen afkwamen. En pas later, pas na Paulus' vrijlating uit de gevangenis in Rome, is hij zelf gegaan naar de plaats waar uiteindelijk de uiteindelijke vestigingsplaats van die 10 stammen was, namelijk in Engeland. Want in die dagen leefden grote delen van de 10 stammen in de landen inderdaad rond de Middellandse Zee, ook in Noord-Afrika enzovoorts, tot in India aan toe overigens. Nu niet meer, en daarna inderdaad verhuisd, nog steeds in de jaren van de volkverhuizing. Er waren grote bewegingen onder die volkeren. Maar niettemin, dat is wat de discipelen gedaan hebben. Zich regelrecht wenden tot de 10 stammen van Israël. Paulus zelf is daar pas later terechtgekomen. Die moest namelijk eerst naar de heidenen en pas daarna naar de 10 stammen. Maar goed, ik wilde het daar maar even bij laten. En de draad weer opnemen bij wat ik er straks voorlas vanwege Baronius. Baronio, eigenlijk in het Latijn. Die dus inderdaad spreekt over dat Jozef van Arimathea en de groep uit Betanië, want de term komt bij hem vandaan, inderdaad gezet werden in een schip, opdat ze zouden verdrinken uiteraard, maar zij kwamen terecht in Marseille zonder dat ze konden sturen of zeilen of wat dan ook. Dat is het verhaal. Hoe dat precies dan gegaan is, verder weten wij ook niet. Maar zo is het gegaan. En het interessante is dat het Vaticaan, wat natuurlijk altijd alles bestrijdt, wat maar enigszins bedreigend zou kunnen zijn voor de positie van Rome als hoofd van de kerk. Het Vaticaan heeft het altijd bestreden, maar dit niet. Dat wil zeggen, deze uitspraken over Jozef en Arimathea enzovoorts zijn in de loop van de geschiedenis nooit door de Rooms-Katholieke Kerk tegengesproken. Integendeel, ze zijn later bij diverse gelegenheden zelfs bevestigd. Maar daar kom ik nog wel op terug in de loop van de studie. Het punt is, en dan neem ik een heel andere draad op. Het punt is dat daar in Engeland met name inderdaad het hart gevonden wordt, het centrum gevonden wordt van de wat we noemen de Keltische cultuur. Maar het punt is dat de Kelten zelf dwars over Europa gekomen zijn. Nou, in ieder geval, dat is makkelijkst te onthouden, ze zijn dwars over Europa gekomen vanuit de Krim. En dat ligt deze gelegenheid niet in Drenthe. Oh, is het Overijssel? Sorry, broer. Sorry, broer. We hebben een echte Krimeriër is dat, hè? Krimeriër, zo heet dat, jawel. Uit de Krim, maar de Krim is een schiereiland, noordkant van de Zwarte Zee. Hoe die landen daar tegenwoordig heten, weet ik helemaal niet. Is dat de Oekraïne? Weet ik veel. Die namen staan zelfs niet op een gewone atlas, dus ik ken ze ook niet. Maar de Krim. Het eigenaardige is dat in ieder geval, dat is zonneklaar, dat in ieder geval op de Krim, op dat schiereiland, dat is leuk, een eiland dan wel schiereiland, niet in de Noordzee of de Oceaan of zo, maar dan in dit geval in de Zwarte Zee, maar dat doet weinig te zaken, maar dat op dat eiland in ieder geval heel lang geleden, sinds onheugelijke tijden mag ik wel zeggen, nederzettingen geweest zijn van de afstammeling van de 10 stammen van Israël. Dat is makkelijk genoeg bewijsbaar, omdat het gewoon staat op de grafstenen die daar nog liggen, als ze niet weggehaald hebben. Waar uitdrukkelijk op staat dat die begraven ligt die en die van de stam van dat en dat, van het volk van Omri enzovoort. Van de 10 stammen dus.
De hoofdstad van de 4 en op de Krim, in Sebastopol,
dat is in de Ja, de kroon namelijk. Ja, eigenaardig genoeg. Er is dus zonneklaar, bovendien, het is ook zo duidelijk, omdat de naam Krim, de Krim, nog steeds bestaat, in Nederland dus ook, hè, kan niet missen, omdat dat de verbastering is van de naam van Omri. En Omri was de vader van koning Achab. En Omri was de bouwer van Samaria de mannen die daar zijn residentie vestigden, zodat de 10 stammen inderdaad niet alleen bekend waren onder de naam Israël en in de Bijbel onder de naam Efraïm, maar naar buiten waren ze ook bekend als het volk van Omri. En dan gaan we even snel. De naam van Omri begint met een Ayin. Die wordt tegenwoordig niet of nauwelijks uitgesproken en dikwijls getranslitereerd met een kommaatje, een apostrofje of zo van, er staat wel een letter, maar die spreek je niet uit. Het is in ieder geval een medeklinker, want het is een Hebreeuwse letter, dus is het een medeklinker. En die schijnt van oudsher wel degelijk uitgesproken te zijn, men weet niet hoe. Men veronderstelt meestal dat het dichtst in de buurt komt van onze NG-klank, dus een keelklank. Zodat het Nomri of zoiets geweest zal zijn. Maar het is een klank die in alle talen altijd verbasterd wordt tot van een harde K tot dat die helemaal zelfs helemaal verdwijnt. Het is een G, dat kan een zachte K zijn. En met de N ervoor in het Nederlands betekent het ook inderdaad dat het een zachte zou moeten zijn. En wij vatten het op als ja. Hoe dat het is, weet ik niet. Hè? Maar Nomri of zoiets. Maar in ieder geval een soort keelklank die uiteindelijk verdwenen is naar de ene kant. Maar die naar de andere kant wel degelijk met een harde K werd uitgeschreven. En zo werd uitgesproken bedoel ik. En zo wordt de naam Omri via andere talen, via Assyrië enzovoorts, inderdaad gelezen als Komri. En aangezien de klinkers sowieso geen enkele betekenis hebben, krijg je dus gewoon zeg maar een K, een R en een M achter elkaar. En dan heb je netjes de Krim. Maak er maar wat van. Het is absoluut dezelfde naam. Dat is niet een vondst van mij of iets dergelijks. Dat is gewoon een vastgegeven. Omri is geworden tot Komri. Dan wel Kimri enzovoorts. En dat is de naam die je in de ongewijde geschiedenis ook terugvindt. En zelfs op inscripties enzovoorts. En bij de Griekse geschiedschrijvers en noem maar op. Allerlei oude overleveringen in elk geval. En het volk van Omri, althans een deel daarvan, is inderdaad eeuwenlang gevestigd geweest in de Krim en in de omgeving daarvan. Maar het hele punt is dat van de 10 stammen in het algemeen en van Efraïm in het bijzonder gezegd wordt dat het zou zijn tot een menigte van volken. Daar stond bij Abraham trouwens al, een menigte van volken. Waarna de vertalers zeggen, nou laten we er maar stammen van maken, een menigte van stammen. Hoewel je dan ook niet verder komt dan 10, en dat is ook nauwelijks een menigte. Maar tot een menigte van volken. En tot Abraham en Sara werd al gezegd dat uit hen, en met name uit Sara, zal voortkomen een menigte van volken en ook van koningen. En dat kun je niet toepassen op Ismaël, want die kwam niet uit Sara, maar uit Hagar. Waarmee maar gezegd wil zijn dat meerdere koninkrijken en vele, zelfs een menigte van volkeren, moet zijn voortgekomen uit Abraham en Sara enzovoorts. En het wordt later herhaald aan Jozef en Efraïm enzovoort. Dat kan niet missen. Het betekent gewoon dat uit de 10 stammen een menigte van volken is voortgekomen. Die menigte van volken kennen wij ook min of meer. Al wordt het moeilijk om ze allemaal stuk voor stuk te onderscheiden. Want wij spreken over de Kelten, maar dat zijn op zich alweer. Die worden op zich alweer onderverdeeld in heel wat verschillende volken, onder wat verschillende namen die ze weer vermengd hebben enzovoorts. Dat is heel moeilijk na te gaan. En dan heb ik het nog alleen maar over de Kelten, want daarnaast hebben we dan ook nog de Skieten. Net zo goed afkomstig, dat is ook een verzamelnaam. Massa's volken die behoren tot de Skitische volken, zal ik maar zeggen. De Skieten, net zo goed afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En dan hebben we nog enigen die daarnaast, die onder geen van deze beide vallen. Althans niet altijd daaronder gerekend worden, zoals daar zijn bijvoorbeeld de Saksen, maar ook die worden weer onderverdeeld. Saksen en Angelen. Misschien dat ik nog eens een keer u dat ga voorhouden, maar het heeft weinig zin, want over de kaart heen is het heel slecht te volgen, omdat de namen ook dikwijls veranderen. Enzovoorts. Maar laat ik de lijnen van de Kelten volgen, want dat is voor ons het belangrijkste. In die dagen woonden hoofdzakelijk de Kelten in het westen van Europa, in ieder geval Frankrijk en Spanje voor een deel. Maar in ieder geval hadden ze een centrum ook toen al op de Britse eilanden en daar gaat het maar om. Maar de naam van Omri wordt verbasterd tot Komri en zo tot Kimri en zo vervolgens tot Kimmeriërs in het Engels. Kimmeriërs min of meer Nederlands, want in werkelijkheid heet het in het Nederlands niet Kimmerius, maar gewoon Kennemers. Vandaar dat wij nog een streek langs de kust kennen die zo heet. Kennemerland, dat komt omdat de Kimmerius, kan toch niet helpen hoor, dat de Kimmerius daar gewoond hebben. Dus zo'n beetje tussen, wat is dat, rond Haarlem, hè, langs de kust, hè? Leiden naar Haarlem, zo die strook. Kennemerland. Meteen gewoon dat die Kimmerius daar gewoond hebben. Of Kimmeri, met dubbel I. Of via andere taal, via het Grieks, wordt het Keltoi. Maar dat dat hetzelfde is, blijkt gewoon uit de beschrijvingen. Dat is geen enkel probleem. En uit vertalingen van oude geschriften bovendien. Dus Kimmerius, kennen we ze in het Nederlands. Keltoi, of gewoon nog korter, Kelts. Dat is een andere meervoudsvorm. Maar het is heus allemaal hetzelfde woord. En het aardige is, noem het maar eens wat, in Wales. In Wales heten ze Celts met een C. In Ierland heten ze Celts, maar ze schrijven met een K. Maar oorspronkelijk was het immers de Ayin. Dus wat moet je ermee, hè? Daar hebben wij geen letter voor. In Schotland heten ze Gaels. Dan valt de T weg. Wat heel vreemd is voor een Brit dat de T wegvalt. Want ze drinken geen koffie. Nou, laat maar zeggen. Gaels. In Utrecht trouwens valt de T ook weg, bedoel ik maar, dat is niks bijzonders. Spreekt men het wat zachter uit. Amerikanen spreken trouwens ook nauwelijks een T uit, hoor. Dat maakt het zo. Gaels. G-A-E-L-S. Met een G aan het begin. Zodat het een K is, of een C, of in dit geval een G, dan wordt het Gaels. En in Gallië, Frankrijk dus, in Gallië, heette het Gauls. Maar bijna hetzelfde geschreven. G-A-U-L-S. In tegenstelling tot in Schotland G-A-E-L-S. Maar Galliërs of Kelten is heus niet alleen hetzelfde volk, het is zelfs hetzelfde woord. Het is absoluut hetzelfde woord. En de Gaul, generaal de Gaul, is gewoon de Kelt, hè? Kees de Kelt, denk ik altijd. Galliërs. En voor de goede orde, nog maar even verder, het is ook hetzelfde als Galatiërs. De Galaten dus. Betekent gewoon, dus het is een ander woord, maar in dezelfde taal voor Galliërs. Galaten zijn gewoon Galliërs. Dat wordt niet bestreden, dat is een duidelijke zaak. Men weet alleen niet hoe het komt. Er zijn verschillende verklaringen voor waarom een bepaald deel van tegenwoordige Turkije, zeg maar Klein-Azië dan voor het gemak, inderdaad wordt aangeduid als Galatië. Het is eigenlijk gewoon Gallië, dat is de naam. En er zijn verschillende verklaringen voor. De een is dat het land nou eenmaal zo heet, omdat de Galliërs via het zuiden van Europa dus inderdaad zo naar het westen getrokken zijn. En zo in Frankrijk terechtkwamen, dat is ook ongetwijfeld zo. En ze schijnen dan bij gelegenheid hun naam te hebben overgedragen aan het land waarin ze woonden. Een vanzelfsprekende zaak. Waarna, toen zij verder trokken, de naam van het land zo ingeburgerd was dat die is blijven bestaan. Zodat het stuk van Klein-Azië Gallië heet. Hoewel de Galliërs daar in wezen al verdwenen waren. De andere verklaring is dat nou eenmaal Galliërs, op een enkele uitzondering na uit het dorpje dat wij zo goed kennen, maar dat enkele Galliërs natuurlijk ook ooit dienst gedaan hebben in de Romeinse legers. En bij hun afzwaaien uit de militaire dienst werden ze gevestigd in een kolonie, want zo heet zoiets, dat heet nou eenmaal een kolonie. En bij die gelegenheid terechtkwamen in dat deel van Klein-Azië. En de naam Gallië of Galatië dan zou daarin ontleend zijn aan het feit namelijk dat Galliërs, die afzwaaiden uit de legers van de keizer, zal ik maar zeggen, dat die daar een kolonie vestigden en zich daar blijvend vestigden. Maar ik heb er geen moeite mee om te zeggen dat die twee allebei wel correct zullen zijn. Want het ligt voor de hand dat Galliërs die afzwaaien en niet terug willen naar Gallië, naar Frankrijk namelijk, dat die zich willen vestigen in een land waar hun voorouders geleefd hebben, namelijk in wat wij dan noemen Galatië. Maar het is een interessant verhaal. Het leuke natuurlijk blijft nog altijd dat nog steeds de vraag is aan wie de brief aan de Galaten geschreven werd. Aan die lui daar in Klein-Azië. Het ligt niet voor de hand omdat Paulus daar niet geweest is namelijk. Dat gebied niet namelijk. Nee, uitdrukkelijk niet. Het lag noordelijker. Of dat de brief geschreven is aan de Galliërs. Hetzelfde woord, dus waarom niet. En dus geschreven werd aan gemeenten in Frankrijk. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet, maar het kan allebei. Goed. Even terug naar het begrip Kelten, Galliërs enzovoort. Men vertaalt de naam Kelt met vreemdeling. Dat is heel eigenaardig, want het heeft dezelfde betekenis dan... Die betekenis geeft men eraan, hè? Maar het heeft dan dezelfde betekenis als het begrip Hebreër. Heber betekent namelijk ook vrij vertaald, natuurlijk vrij vertaald, vreemdeling. Van elders afkomstig, naar hier over. Heber is ons woord over, het is volstrekt hetzelfde woord. Naar ons overgekomen, dus elders, men komt dan van elders. Dat is ook interessant, omdat een van de andere namen die in verband met Kelten gebruikt wordt, is inderdaad die van Iberius. De naam die gegeven werd aan Spanje, Iberia. Maar dezelfde naam werd ook gegeven aan Ierland. Ibernia, komt er een N bij in, maar het is juist hetzelfde. En hoe dat komt? Ja, vanwege de route van het volk, hè? Via Spanje, de oceaan op en zo naar het volgende eiland, Ierland. En ze geven het weer dezelfde naam. Iberia, Ibernia, maar betekent precies hetzelfde. Het spreekt ongetwijfeld over de Hebreeuwse oorsprong. Maar of je nou hebt over Ibernius of over Kelten, oorspronkelijk betekent beide woorden precies hetzelfde, net als het woord Galliër. Namelijk, afstammelingen eigenlijk, erfgenamen van Heber, of in ieder geval van elders afkomstig. Het punt is bovendien dat deze Kelten of Galliërs, of hoe ze maar heten, inderdaad letterlijk vreemdelingen waren. Zij vestigden zich in tot dan toe onbewoond land. Dat is ook een interessante zaak, omdat, ik weet niet zo gauw waar het staat aan mijn hoofd, maar ergens in het Oude Testament lees ik dat toen God het land onder de volkeren verdeelde, dat hij toen inderdaad land heeft uitgelaten, heeft gereserveerd voor de kinderen Israëls. De gedachte is dat de aarde verdeeld werd onder de volkeren in de dagen van de torenbouw van Babel. En toen, weet u wel, toen de mensheid over de aarde verdeeld werd. Maar de gedachte is dan dat toen land werd uitgelaten of gereserveerd voor Israël. De voor de hand liggende verklaring is dat dus toen Israël uit Egypte naar Canaan ging, de Canaanieten daar ten onrechte woonden, omdat dat land nog eenmaal voor Israël bestemd was. Maar een andere verklaring zou natuurlijk ook kunnen zijn dat inderdaad een groot deel van het vasteland van Europa inderdaad onbewoond was en bleef totdat de 10 stammen zich zouden uitbreiden in menigte, zoals de profetieën zeiden, de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en Ephraim zeiden, zodat die volkeren zich daar zouden kunnen vestigen. En dat is ook wat daadwerkelijk gebeurd is, want de Kelten en Skieten zijn de oorspronkelijke bewoners van Europa. Maar in onze dagen zijn ze hoofdzakelijk nog te vinden in Noordwest-Europa. Dan zeg maar de eilanden, de zee, de Britse eilanden, Scandinavische eilanden, dan wel Schiereilanden enzovoorts. Hè? Bovendien worden de Kelten geacht afkomstig te zijn van achter de Eufraat. Dat is ook een algemeen gegeven. En dat is precies, achter de Eufraat is precies waarheen de 10 stammen verdreven werden. Weggevoerd in ballingschap, staat ook uitdrukkelijk beschreven in de Bijbel, hè? Over de Eufraat. Dat is leuk. Want met de naam Heber interpreteert men meestal ook gewoon als achter de Eufraat. En als Heber betekent over, dan is de gedachte dat de Hebreeën kwamen van over de Eufraat. Abraham heet een Hebreër omdat hij kwam van de andere kant van de Eufraat. Niet alleen omdat hij van Heber afstamde, maar omdat hij van over de Eufraat kwam. Dat is interessant, want er blijkt dat Israël weer teruggevoerd is in ballingschap terug naar over de Eufraat, waar het volk eigenlijk via Abraham oorspronkelijk vandaan kwam. En het leuke is dat ooit tegen Abraham gezegd wordt dat hij zou gaan, dat de Heer hem een belofte deed en zegt, ga heen naar een land wat ik u wijzen zal. En hij ging zonder te weten waar hij komen zal. Maar als er volken zijn waarop dat van toepassing is, volken waarop dat van toepassing is, dan zijn het de 10 stammen van Israël, want die gingen uit datzelfde land uit, van achter de Eufraat, en ze wisten ook niet waar ze komen zouden. We zijn terechtgekomen in Noordwest-Europa. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. Maar nou, je kunt vragen, maar heeft de Heer hem dan daarheen geleid? Ja, nou eerlijk gezegd, dat lijkt mij wel. Maar het staat niet in de Bijbel. Nee. Tenminste, ik heb het er niet in kunnen vinden. Niet letterlijk althans. Maar het is dezelfde gedachtegang. Dus, van de Kelten is nou in elk geval bekend dat ze komen van achter de Eufraat. De naam van de Kelten heb ik al verklaard, zie ik. Trouwens... Interessant is dat in Wales de naam Comrie gebruikt wordt ook. Comrie, niet alleen Kelts, maar ook de naam Comrie. Maar zo spreek ik het nu uit. Maar als je schrijft, staat er Kimri met een C, een Y. Soms trouwens met een K, hangt er vanaf waar precies. Maar een C, een Y en een M-R-I. Maar de lui zelf in Wales spreken dit woord uit als Comri. Eigenaardig genoeg. Dus hoewel je leest Kimri, het blijft, is en blijft Comri. Het is nog steeds dezelfde naam. Makkelijk te leiden tot inderdaad koning Omri, de stichter van Samaria. In elk geval is duidelijk dat de Assyriërs hun eigen ballingen, die van de 10 stammen, aanduiden als Bet Omri. Het huis van Omri. Of Bet Comri, als je de Ayin mee wil uitspreken. Hè? Bet Omri. En ook zijn inscripties bekend en overleveringen waarin gesproken wordt over Bet Kimri. Dus met een Y dan. Maar zoals gezegd, de lui in Wales spreken het nog precies net zo uit. Zij spreken namelijk Kimri of Comri. Dat is een van de namen die ze geven aan hun eigen taal. Ze geven er meer namen aan trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Bet Kimri. De Grieken noemden hen Kimerioi. Kimerioi. Er komt een of andere vreemde meervoudsvorm achter. Maar ook in onze dagen zijn de Welsh, dat wil zeggen de inwoners van Wales, los de enigen nog die als Kimri, uitgesproken als Comri, worden aangeduid. Het volk Comri. Ze dragen dus nog steeds de naam van koning Omri van Samaria. Nou goed. Even zien. Ja, het waren dezezelfde Kelten of Gauls, via een andere uitspraak, de Gauls, de Galliërs dus, die waarvan gezegd wordt dat zij als eerste hun naam gaven aan dit land. Ik citeer even letterlijk. Dit land, dat is dan wat wij Frankrijk noemen, hè? Zodat het land voorheen niet eens een naam had. Maar door de komst van de Gauls of Kelten kreeg het naam de land de naam Gallië. En dat is lang gebleven tot in het midden van de 5e eeuw, want toen kwamen daar de Franken. Dat waren geen Kelten of Skieten, maar het waren Goten. Ja, heb je Oostgoten, Westgoten, ja zeker. Ja zeker. Maar in het midden van de 5e eeuw, toen de Franken daar kwamen, de Vrijen zogezegd. En sindsdien heet Gallië Frankrijk, het land van de Vrijen. En bovendien heeft het tot gevolg gehad dat de Franken ook hun cultuur, of wat er voor door moest gaan uiteraard, in Frankrijk gevestigd hebben. En dat mede daardoor de Galliërs verdreven zijn naar de uiterste noordwestkust van Frankrijk. Of althans dat in het grootste deel van het huidige Frankrijk de Gallische cultuur, de Keltische cultuur dus eigenlijk, gewoon verdwenen is. Maar in het noordwesten van Frankrijk vind je het nog steeds terug. Namelijk in, nou, hoe heet het daar? Bretagne. Ja, Bretagne. Het is heus hetzelfde als Brittannië, maar het is wel een heel ander land hoor. En gedurende lange tijd zijn ze zelfs vijanden geweest, hè? Aan weerszijden van het kanaal. In het noorden Bretagne, de Britse eilanden, in het zuiden Bretagne. Genoemd naar naar Britten, het draagt volstrekt dezelfde naam, een bepaald deel van de Keltische bevolking uiteraard. En een ander deel heet Normandië, want daar wonen Noormannen. En u dacht dat die in Noorwegen woonden, dat is ook zo, maar Noormannen zijn net zo goed afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En zijn ook via allerlei omwegen daar terechtgekomen. Die zijn vanuit Noorwegen inderdaad scheep gegaan. Hebben zich gevestigd in een deel van Schotland, deel van Ierland. En helemaal om de Britse eilanden heen. Tot op de noordwestkust van Frankrijk. En sindsdien heet het ook inderdaad Normandië. Normandië en Bretagne met zijn namen. Die eigenlijk veel noordelijker thuis horen. Als je het zo zegt, hè? Die kwamen ook van die kant af. Wie dat precies zijn, weet ik niet. Sommigen suggereren dat er wel degelijk ook afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Maar ik heb dat niet goed kunnen checken. Dus ik hou hem aan de veilige kant. En ik hou het bij de Kelten en de Skieten. Hoewel het natuurlijk voor de hand ligt een vergelijking te maken tussen Skieten en Goten. Omdat met een beetje moeite je kunt zien dat dat natuurlijk gewoon dezelfde naam is. Hè? Niet dan? Skieten, Schotten, Goten. Komt in de buurt. Maar de lijn loopt in ieder geval anders over de kaart. Dus vooruit, ik weet het ook niet. Ja, maar het is helemaal niet Goten. Dat is ook een misverstand, want dat is helemaal niet gotisch in de etnologische betekenis van het woord. Wel in de, hoe heet dat, in de zin van de kunst, zal ik maar zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat schijnt op een misverstand te berusten. Maar langs het noorden heb je, nou laat ik maar even gewoon doorgaan. Even zien. De taal van de Kelten, Kimmerik, heb ik al genoemd. Het eigenaardig is dat Kimmerik of Komrik, de taal dus die in Wales nog gesproken wordt, officieel te boek staat als de oudste, nog levende, gesproken taal. Dus één probleem, dat is het Hebreeuws. Want dan zegt men, dat is toch de oudste, maar dat is een heel ander punt. Het punt is dat het Hebreeuws vroeger helemaal niet gesproken werd. Dat willen sommigen niet weten. Maar er zijn geen aanwijzingen voor dat het Hebreeuws, zoals we dat via de Bijbel kennen, dat het überhaupt, zeker in die vorm, dat het gesproken werd. Het werd hooguit gebruikt als heilige taal, dat wil zeggen de taal van de Bijbel. En zo is tot in onze tijd aan toe natuurlijk het Hebreeuws de taal gebleven van de synagoge enzovoorts. Het is pas tot spreektaal gemaakt, bewust gemaakt, niet ontstaan, het is tot spreektaal gemaakt. In de dagen van het Zionisme en dus de oprichting van de Joodse staat enzovoorts. Maar waar het gaat om een oude taal die sinds mensenheugenis is gesproken wordt, is Kimmerik of Komrik dus eigenlijk. De taal van Wales, de oudste gesproken taal. Nou versta ik sowieso geen Hebreeuws, maar ik moet u zeggen, ik heb eens een man gekend die kwam uit Wales, dat is Willem Jones. Die heb ik een paar keer bij me thuis gehad, maar op een gegeven moment kreeg hij telefoon van zijn dochter. Dus toen begon hij inderdaad, Komrik te spreken. Nou, ik zou gezworen hebben dat het Hebreeuws was aan de klank te horen. Nogmaals zeg ik, ik ben geen autoriteit op dat gebied. Maar het lijkt, die klanken, de letters die gebruikt worden, de klank is volstrekt Hebreeuws. De man zelf, ik heb hem daarna gevraagd toen, dus al jaren terug, overigens. Ik heb hem er toen naar gevraagd en hij zei, nou dat klopt wel, want deze taal heeft inderdaad grote overeenkomsten met het Hebreeuws. Ik moet er meteen bij zeggen dat de man niks wilde weten van het idee dat dat zich laat verklaren doordat de bevolking van Wales met name dan van de 10 stammen van Israël zou afstammen. Daar moest hij niks van hebben. Dat waren maar, dat valt niet in de normale kerkelijke en theologische traditie, dus daar stond hij helemaal niet voor open. Maar hij gaf grif toe dat zijn taal, waar hij trots op was natuurlijk, wel degelijk vele kenmerken had van het Hebreeuws. Ja. Nou goed, dan laat ik hem erbij. Maar officieel de oudste gesproken taal. Bovendien het tegenwoordige Hebreeuws, ook het Bijbel, tegenwoordig Bijbelse Hebreeuws, daarvan moet je toch even vaststellen dat die taal, zoals die ons geleerd wordt ook, dat heet dan oud-Hebreeuws, Bijbelse Hebreeuws, maar dat die taal eigenlijk, in zekere zin tenminste, ontwikkeld werd door de Masoreten in de 6e eeuw. Omdat daarvoor zelfs niemand wist hoe je het maar uit moest spreken. En iedereen sprak het op zijn eigen wijze uit. En de Masoreten hebben toen een systeem ontwikkeld om klinkertekens vast te leggen en een grammatica en dat soort dingen meer. En dat is dan het Bijbelse Hebreeuws wat ons geleerd wordt. En dat is nog weer heel wat anders dan het moderne gesproken Hebreeuws in de Joodse staat. Maar zo oud is dat dus eigenlijk niet. En bovendien is het daarom ook, het Hebreeuws dus van oudsher ook niet als een gesproken taal te beschouwen. En dat is wat ik bedoel. De gesproken, levende taal, de oudste taal die er is inderdaad het Kimmerik of Komrik.
Het is ook altijd gesproken, maar levende
taal. Vanzelfsprekend, ja. Want het onderscheiden hen natuurlijk. En waar een taal blijft bestaan, blijft een cultuur bestaan. En waar een cultuur blijft bestaan, is er sprake van verdrukking en bedreiging enzovoorts. Hè? Natuurlijk, ja. Maar datzelfde Komrik wordt gesproken in verschillende variëteiten, overigens in Wales, heel nadrukkelijk, in Schotland, Ierland, dus gewoon de noord- en westkant langs, en dan naar het zuiden, Cornwall, dus dat is de zuidwestpunt van Engeland, zuidelijk dus van Wales is dat, hè? En dan Bretagne en Normandië, dus dat is de noordwestkust van Frankrijk. En het leuke is dat deze taal in de dagen van de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd in het leger bij de geallieerden, omdat die taal door niemand verstaan kon worden dan door alleen deze mensen. Dat wil zeggen, via de radio werd het gebruikt, en zoals, want de Duitsers konden daar in ieder geval geen klap van begrijpen. Niemand liet, omdat het zo'n afwijkende taal is. Dus een geheimtaal, dat is eigenlijk de gedachten. Nou, daar zullen we het eerst bij laten, want ik geloof dat het hoog tijd is voor de pauze. Wij proberen een draad weer op te pakken, hoe moeilijk dat ook is. En we beginnen weer met, hoe heet het de man ook weer? Saronius of zoiets. Nee, niet Baronius, Sabellius kom ik nou terecht, dat is weer een andere. Sabellius, dat is een beroemde figuur in verband met de levende drie-eenheid. Maar goed. Waarmee ik maar gezegd heb dat de man over het algemeen een goed inzicht had. Maar deze Sabellius schreef ooit dat het woord christen voor het eerst werd gebruikt door de Britten, inderdaad, op de Britse eilanden, door degene die het woord het eerst ontvingen van de discipelen van Christus. Nou, dat was in het jaar 250 van onze jaartelling, dus dat is tamelijk lang geleden. Het woord christen werd daarvoor het eerst gebruikt. Het neemt niet weg dat wij in Handelingen 11 lezen dat in de gemeente van Antiochië de gelovigen voor het eerst christen genoemd werden. Maar dat is in de Bijbelse geschiedenis. Maar buiten de Bijbelse geschiedenis schijnt het zo te zijn dat de term inderdaad al eerder gebruikt werd op de Britse eilanden. Voor degene die daar geloofden. Zo werden ze oorspronkelijk trouwens niet genoemd. Want deze groep uit Bethanië werd door de Britse priesters, de priesters van de Kelten moet ik dus eigenlijk zeggen. Dat waren overigens niet de druïden. Die worden wel over het algemeen beschouwd als de Keltische priesters. Maar dat waren zij uitdrukkelijk, ik zeg nogmaals, dat waren zij niet. Dat waren heel andere jongens. De druïden waren de wijzen en het waren niet de priesters. De druïden stonden daar ver boven. De druïde was de meest geleerde, de hoogste klasse binnen Keltische cultuur. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar ze werden, in ieder geval door de priesters, voor zover wij weten, werden deze gelovigen, deze christenen dus aangeduid als Kuldies. Met C-U-L. Kuldies. D-E-E. En een meervouds S uiteraard. En zo werden later ook de discipelen beschreven die daar veel later overigens kwamen. Kuldies. En eventueel, het is enkelvoud dus Kuldie met dubbele E. Of eventueel Kulditch met I-C-H aan het eind in plaats van de dubbele E. Maar het maakt niet veel uit. Het is in principe hetzelfde woord. En zij, de verklaring van de term, wel, er zijn er twee voor. De een is dat het zou betekenen een zekere vreemdeling. Dat kan natuurlijk heel goed, een vreemdeling. En de andere term, op de andere manier wordt de term verdeeld in twee woorden en dan vertaald met dienstknecht van God. En ik heb nooit probleem, dat weet u. Er zijn twee mogelijkheden. Ik zou niet weten waarom ze niet alle twee zouden kunnen. Die komen we in het Hebreeuws ook zo vaak tegen. Dat zijn dus vreemdelingen die dienstknechten van God zijn. Daar komt het mee. Kuldies. De aardigheid is dat de term nog steeds bekend is in Engeland. En tot voor betrekkelijk kort ook inderdaad in heel wat kerken gebruikt werd. Het is een bekende term geweest, lange tijd een term geweest ter aanduiding van de christenen in de Britse eilanden. In ieder geval, in de oude Britse overlevering wordt de naam van Kuldie, het woord Kuldie, toegepast. In ieder geval op Jozef en deze groep metgezellen, dat schijnen de 12 geweest te zijn. Bovendien wordt de naam toegepast op Paulus, Petrus, want die is er ook geweest, Paulus, Petrus, Lazarus, maar die kwam al met Jozef mee in elk geval, voor zover we weten. Simon de Zeeloot, dat is een van de Simonen, Simon, zo heet dat, Simon uit van de twaalfen. En ook werd de naam gebruikt voor Aristobulus, die wij tegenkomen in de Bijbel alleen, dacht ik, in Romeinen 16 vers 10. Daar heb ik het nog wel eens over, dan, hè? Aristobulus, want het schijnt dat deze man, Aristobulus, door Paulus gezonden werd naar Brittannië, waarna Paulus zelf later verscheen. Dat is een interessant verhaal, daar kom ik ook nog wel eens op terug, want de officiële kerkgeschiedenis leert in het algemeen dat ooit, de een of andere paus, ik ben zijn naam kwijt, Gregorius geloof ik, ja, dat die Augustinus zond naar Engeland om daar het evangelie te prediken, het christendom te brengen, maar En dat staat nog steeds in de meeste kerkelijke boeken over de kerkgeschiedenis. Dat Engeland bekeerd werd door de bediening van Augustinus in opdracht van de paus Gregorius. Maar dat kun je rustig vergeten, omdat Augustinus zelf verslag heeft geschreven over zijn verblijf daar, over zijn zending daar. En daarin staat zonder meer dat toen hij daar kwam, de christelijke kerk daar al bestond. En zelfs, nu kan ik het in één keer letterlijk zeggen, zelfs schrijft hij dat die kerk daar al gebouwd was door de Heer Jezus met zijn eigen handen. Waaruit men dan, maar dat zal wel in het privé staan ook, ik heb het niet gelezen, maar de verklaring die men daar soms voor geeft, is dat dat inderdaad letterlijk genomen zou moeten worden. En als ik de woorden van Augustinus lees, dan heb ik geen enkele reden om wat anders te bedenken overigens, eerlijk gezegd. Hij praat op letterlijke taal, dat is gewoon een reisverslag. Maar hij zegt dan, die kerk is daar al gebouwd door de Heer Jezus met zijn eigen handen. Dat betekent dan letterlijk dat hij daar een kerkgebouw gebouwd zou hebben. En dat is het verhaal, namelijk dat de Heer daar al geweest zou zijn met oom Jozef al voor zijn openbare optreden. En dat hij daar toen enige jaren in ieder geval gewoond heeft en daar zelf een huis voor zichzelf gebouwd zou hebben. Het huis wat er nog stond toen later Jozef van Arimathea met deze groep uit Bethanië daar kwam. Waarna Jozef dat huis dus verder heeft uitgebouwd tot de eerste christelijke kerk. De eerste christelijke kerkgebouw ook, mag je wel zeggen. En dat gebouw heeft pakweg zo'n 1000 jaar vervolgens bestaan. Later heeft men, daar kom ik nog wel eens op terug als ik zo tegenkom, in mijn aantekeningen namelijk. Later heeft men het overtrokken met lood om het te beschermen. En nog later is er een stenen kapel omheen gebouwd. En die is in, ik meen 1184, als ik me goed herinner, verbrand. Dat wil zeggen, die bestaat dan niet meer. Maar daarna heeft men daar opnieuw een kerk gebouwd. En die staat er nu nog. De abdij van Glastonbury. En daar staat ook de bloeiende staf van Jozef van Arimathea. Maar goed, daar kom ik nog wel eens op terug. Hè? Interessant, hè? Maar ga door. Goed, dan gaan we even door. Deze oude naam voor christenen in het Engels, Kuldies, is ook wel inderdaad alleen maar in Engeland bekend. En niet eens in het Keltische Gallië. En dat betekent inderdaad dat die naam pas ontstaan is. Toen inderdaad het evangelie in Brittannië gepredikt werd. Dus niet de gewone Keltische aanduiding van het een of ander. Want dan zou je die namelijk hebben moeten tegenkomen in Gallië. Maar dat is niet gebeurd. Maar deze naam werd in ieder geval algemeen gebruikt. Tot in de 13e eeuw, dat is aantoonbaar gewoon, hè? Dat is niet zo lang geleden, de 13e eeuw, hè? Dat valt wel mee. En nog het langst is die gebruikt gebleven in de Schotse kerk. En ik heb hier zelfs een citaat van een of andere Britse schrijver onder de naam Campbell. Die schreef, "The pure Chaldees were Albi's early priests of God." En Albi, dat is Albion, hè? Dat is gewoon Engeland, zeg maar. Dus de zuivere Kuldeeën, om het dan maar eens te vertalen, waren de eerste priesters van God in Albion, in Engeland. "Here yet an island of her seas by foot of Saxon monk was trod." Dat wil zeggen, dat was al zo voordat een van de Britse eilanden werd betreden door een of andere Saxische monnik. Want het punt is dat de Saxen daar pas veel later aankwamen. Hè? Ook een deel van de 10 stammen, maar die kwamen er pas veel later. En de Keltische bevolking van de Britse eilanden heeft inderdaad nog oorlog gevoerd met de Saxen toen die zich in Engeland wilden vestigen. Later is dat vanzelf overgegaan, hebben ze zich keurig vermengd, omdat ze toch allemaal deel uitmaken van dezelfde 10 stammen van Israël. Maar goed, de Saxen, ja. En die brachten toen ook christendom mee, of wat er voor door moest gaan. Maar vanaf Europa en daarmee besmet door de Rooms-Katholieke Kerk, vanzelfsprekend. En wat deze Campbell schreef is dus dat inderdaad de Chaldees al veel eerder daar de vroege priesters van God waren voordat de Saxen daar ook maar voet aan wal zetten. En daar gaat het erom. Het is dus inderdaad heel oud. Spant
eigenlijk typische Engelse woord?
Dat weet ik niet. Het zou best kunnen, maar ik zou het niet weten.
Als je binnenkomt, kan ik je geen persoon naar?
Het zou best kunnen, waarschijnlijk wel, maar ik ken de echte Engelse betekenis van de term niet. Wel weet ik dat bij ons het begrip cultus, in het Latijn, gebruikt wordt voor allerlei occulte zaken, om Daar vind je het woord in terug natuurlijk. Maar het woord cult wordt in Engeland in ieder geval gebruikt voor in wezen elke godsdienstoefening. Voor zover ik weet. Maar of het zijn oorsprong heeft in dit Keltische cult, dat zou ik niet kunnen zeggen. Goed. Nou, in ieder geval, ze hebben er een eigen naam voor, dus opmerkelijk genoeg. Want de Griekse taal moet wel degelijk in Engeland bekend geweest zijn. Men had dus de christenen ook gewoon met de Griekse termen kunnen aanduiden. Het Grieks, wat immers door de apostelen in ieder geval gebruikt werd. De taal waarin ook zelfs het Nieuwe Testament geschreven werd. En dat bewijst voldoende, denk ik, dat inderdaad voor de dagen van het Nieuwe Testament, waarin het Griekse evangelie gepredikt werd, voor die dagen al het evangelie gebracht werd naar Brittannië. Want hoe dan ook, de Griekse taal moet bekend geweest zijn, omdat ver voor het begin van onze eeuw Brittannië de bron was van Tinden. Er was dus een intensieve handel tussen de Britse eilanden aan de ene kant en de Griekse wereld, later de Romeinse en dus Latijnse wereld aan de andere kant. Herodotus, ik weet nooit hoe je heet, dat was 450 jaar voor Christus ongeveer. De uitvinder van de geschiedenis eigenlijk, hè? Herodotus, mag ik even terzijde, spreekt over de Cassiteriden-eilanden, die een naam voortleeft in de Kaspische Zee, Cassiteriden-eilanden. Maar goed, de Cassiteriden-eilanden waarvan het tin tot ons komt. En Cassiteriden betekent gewoon de tin-eilanden. Dus inderdaad, was toen al bekend, 500, 450 jaar voor Christus, zeg maar. Cassiteriden-eilanden. We vinden dat ook bij ene Pytheas, dat is 353 voor Christus. Pytheas. Bij Aristoteles, 350 voor Christus. Polybius, 150 voor Christus. En daarna enige zonder datum, Diodorus, Siculus, Posidonius enzovoorts. En dan heb ik maar een rijtje. Die hebben het allemaal over de handel, de tinhandel met inderdaad de Britse eilanden of hoe ze maar heten. En Diodorus Siculus, zei die voluit, die beschrijft zelfs uitvoerig niet alleen de tinindustrie, de mijnbouw in Cornwall en Devon, dat is dus het zuiden van Engeland, de zuidwestpunten, maar hij beschrijft zelfs het transport over Gallië, dus over land met ezels, het transport dwars door Frankrijk heen, over land naar Marseille en vandaar met schepen naar Phoenicië, dus de oostkust. Van de Middellandse Zee, noordelijk van Canaan, noordelijk van Palestina. Met andere woorden, die route is dus bekend en het leidt dus ook geen twijfel dat het heel goed mogelijk is dat Jozef van Arimathea in Marseille daar te maken krijgt met zijn eigen transporten van Brittannië naar, zeg maar, Phoenicië of waarheen dan ook maar, omdat het nou helemaal gaat via Marseille. Het ging dus niet over zee door de straat van Gibraltar, maar het ging over land, over Frankrijk. En daar gaat het, want het is de normale route. En dat maakt het niet zo verwonderlijk dat hem gevraagd werd officieel naar Engeland te komen. Nou, het transport over de Middellandse Zee was uiteraard via de bekende schepen van Tarsis, maar die zijn al heel oud, hè? Die komen we in het Oude Testament ook al tegen. En nog verder terug, we krijgen te maken zelfs met een Britse historicus, Sir Edward Creasy, die schrijft in zijn History of England, dat de Britse mijnen de prachtige versieringen leverden voor Salomo's tempel. En dat is dus helemaal een verschrikkelijk eind terug. Want dat is 1000 jaar voor het begin van onze jaartelling. En als een historicus dat schrijft, moet je aannemen dat het toch in ieder geval tamelijk betrouwbare aanwijzingen voor zijn. Zodat de Britten heus bekend moeten zijn geweest met de Griekse taal. Niettemin, in hun eigen taal werden de christenen aangeduid als cultus. Nou, over die tinhandel zal ik verder maar niks zeggen. Ik neem de draad weer op bij die Kelten, met name dan die in die dagen in Engeland gevestigd waren. Ze werden in Engeland bekend, niet onder de naam Kelten, maar als de British. Maar de Britten waren een van de volkeren, een van de Keltische volkeren zal ik maar zeggen. En de naam heeft zich uitgebreid over heel de Britse eilanden, daar komt het op neer. De British. Nou, deze Kelten, die hadden een afwijkende godsdienst, afwijkend namelijk van alle andere volkeren, dus ook eigenaardig genoeg. Want in ieder geval geloofden zij in een onzichtbare God, één, wel te verstaan, één God. Zij hadden wel goden, natuurlijk wel. Maar dat waren personificaties, om zo te zeggen, van bepaalde natuurkrachten. Dus in hoge mate overdrachtelijk taalgebruik. Als je de donder aanduidt met een eigen naam, dan krijg je meteen te maken met dat sommigen denken dat onder die eigen naam meteen een God verstaan moet worden, namelijk de God van de donder. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet, hè? Want dan hebben wij in Nederland de God van de wind. Hoe heet die? Jan, die heet Jan. Jan de Wind. Oh, Jan de Wind. De Wind noemen wij Jan. Niet bekend? Nou ja, dan blijven we nou met onze Nederlandse cultuur, mensen. Jan de Wind. Dus als Donar dan de God van de Donder is, ja, hij wordt zo voorgesteld. Hij wordt onder die naam aangeduid. En men maakt er zich een voorstelling bij en hij wordt ook afgebeeld enzovoort. Want je moet toch, voor de kunst moet je toch op een of andere wijze zo'n idee kunnen uitbeelden. En er komt dan een verhaal vandaan, de god Donar op zijn paden met bliksemschichten enzovoorts. Maar dat is een vermengeling van symboliek en realiteit en gewoon volkspraak gebruikt. Maar, hè?
Wodan was er ook een mannen.
Ja, Wodan en Donar. En Azen, u doet veel in kruiswoordpuzzels, ja. Merk ik wel. Ja. Maar ook dan. Die goden zijn trouwens het meest bekend, denk ik, altijd uit kruiswoordpuzzels. Meer dan dat ze bij de Scandinaviërs zelf bekend waren, maar daar gaat het nou niet over, hè. Dus laten we het daar maar bij laten. Maar in principe hadden ze één god, één oppergod namelijk. En daar gaat het erom. Bovendien hadden ze ook de verwachting van een Messias. Nou kwam dat ook wel meer voor bij andere volkeren. Maar niettemin verwachten zij de komst van een verlosser. Zij geloofden bovendien in onvergankelijk leven. Dat is zelfs bekend geworden door Julius Caesar, want die schreef dat die Britten zulke goede strijders waren. Want hij kon ze niet overwinnen, immers. Dat is zulke onoverwinnelijke. Hebben ze de onoverwinnelijke Galliërs? Dat is historisch. Dat Galliërs zo onoverwinnelijk waren omdat ze geloofden in leven na de dood. En daarom kon de dood hen niet zoveel schelen. Daarom waren ze zo moedig. Maar goed. Bovendien, en dat is helemaal interessant, de Kelten hadden geen afgodsbeelden. Ze hadden wel emblemen, typologie, eigenaardig genoeg. Vind je verder bijna nergens. Maar geen afgodsbeelden, integendeel. Zij hielden bijeenkomst in de open lucht. Dus geen kerkgebouwen, geen tempels, niks. Dat is allemaal afwijkend van alle andere volkeren. Ze hielden bijeenkomst in de open lucht, gericht op het oosten. Nou ja, daar kwamen zij vandaan natuurlijk. Ja, er kwamen trouwens alle wijzen vandaan, maar dat even terzijde. Waar zij kwamen, dwars over Europa in de loop der eeuwen, waar zij kwamen, bouwden zij stenen altaren, is de gedachte. Maar als een archeoloog of een historicus een verzameling stenen tegenkomt op elkaar gelegd, dan zegt hij dat is een altaar. Weet hij veel. Maar toen Jacob en Laban, kom niet voor niks op juist die gebeurtenis trouwens. Toen Jacob en Laban een verbond sloten en een hoop stenen oprichten, was dat geen altaar. En toen Jacob zelf een steen oprichtte, het moet een menheer geweest zijn, toen in Bethel, we halen die Kelten dat vandaan, hè? Maar goed. Maar toen, het is makkelijk genoeg, het heet een menheer. Dat is ons woord meneer, en u weet toch wat een meneer is? Dat durf ik dus niet in het publiek te zeggen wat dat is. Maar dat is een uitbeelding van de kracht van onvergankelijk leven. Dat is een meneer. Meneer, of hoe je dat maar uitspreekt. Hè? Opgerichte steen. En een opgerichte stapelstenen staat inderdaad voor kracht van onvergankelijk leven. Staat voor grote vruchtbaarheid. Kortom, is een uitbeelding van de beloften die God gedaan heeft. Vandaar het Israëlieten zelf bij meerdere gelegenheden zelfs hopen van 12 stenen oprichten. Als aanduiding van de beloften die God aan Israël gedaan had. 12 stammen. Maar het waren deze Kelten die steenhopen oprichten, waarvan men dan zegt zijn altaren, maar dat waren het niet. Maar er komt wel het verhaal vandaan dat zij offers brachten en zelfs mensenoffers brachten. Dat is een verhaal van Julius Caesar trouwens. Die heeft dat geschreven. Maar dat kun je rustig vergeten. Goed. Stenen dus. Opgerichte steenhopen. In het Engels heet dat cairns. C-A-I-R-N-S. Zijn er nog hier en daar te vinden. Maar over heel Europa wordt dat gevonden. En dat is een van de manieren waarop men de oorsprong de route, dus zal ik moet ik eigenlijk zeggen, van de Kelten volgde. Maar dus ongetwijfeld naar al oud Israëlitisch voorbeeld. Waar men komt, vestigt men een steenhoop. Niet een tempel, want, en zeker geen afgodsbeeld of beeld in het algemeen, want gij zult u geen beeld nog enige gelijkenis maken. Maar het oprichten van steenhopen, dat stamt uit het boek Genesis. En daar moeten ze toch wel enige weet van gehad hebben. Nou goed. Nog een heel ander aspect is dat de Kelten geacht worden geen geschriften achter te laten. Men zegt de Kelten schreven niet. En daar komt ook vandaan de gedachte dat de hele geschiedenis van de Kelten eigenlijk dus prehistorisch is. Want history veronderstelt het opschrijven van het een en ander. Hè? Dat weten wij niet meer, maar het is wel zo. Geschiedenis zijn de gebeurtenissen. Historie is verslag, is opgeschreven. Geschiedenis of andere dingen. Historie is dat wat vastgelegd wordt. En prehistorie, dat gaat dan over volkeren voordat die de schrijfkunst machtig waren. Dat heet dan de prehistorie. De Kelten worden geacht prehistorisch te zijn omdat ze niet schreven. Nou is dat sowieso niet waar, ze schreven wel. Maar ze hebben weinig achtergelaten. En zeker geen godsdienstige zaken, dat is het eigenaardige. Wel wijsheid in het algemeen. Men kent dan de Keltische triaden. Daar kom ik nog wel eens op terug. Maar wijsheid werd wel degelijk opgeschreven en bewaard. Maar in het algemeen godsdienstige zaken per definitie niet. Want godsdienstige zaken moesten officieel verborgen blijven. Dat wil zeggen, mocht niet vastgelegd worden. Er zit natuurlijk een heel belangrijke gedachte achter. Als er godsdienstige zaken geschreven moesten worden, zou God het zelf wel doen. Hoe vindt u die? Bovendien heeft het van alles te maken met de verborgenheden van het koninkrijk. Men wist het wel, men sprak het ook, maar men schreef het niet op. Er zit trouwens een beetje iets Joods in, eigenlijk. De Joden hebben natuurlijk in de loop der tijd erg veel geschreven. Maar zij claimen nog steeds dat al wat zij geschreven hebben eigenlijk de vastlegging is van mondelinge overlevering vroeger. En ze beroepen zich altijd op mondelinge overlevering. Vermoedelijk ook terecht trouwens. Maar ook dat maar weer even terzijde. Maar ze schreven dus niet. In principe niet. In ieder geval geen godsdienstige zaken. En een van de meest interessante dingen van het verhaal is zelfs dat een deel van de Kelten onder de naam Britten, een naam die in Engeland overgegaan is op heel op alle Kelten die daar wonen, maar een deel van de Kelten onder de naam Britten hun naam van Brit ontleend zou hebben aan het verschijnsel dat waar zij ook trokken, dwars door Europa, dat zij altijd werden voorafgegaan door een kopie van de Ark des Verbonds. Dat vind ik helemaal een schitterend verhaal natuurlijk. Een kopie van de Ark des Verbonds. En verbond in het Hebreeuws is Brit. En vertel maar eens waar ze anders hun naam vandaan halen. In ieder geval, Brit betekent niks, want niemand weet het. Of het betekent verbond, via het Hebreeuws. Ja, inderdaad, ja. Verbond. Ja, Ark des Verbonds, Ark van de, dus een kist van het verbond. En daar komt de naam vandaan. En de naam British, ze zijn immers British. Iemand is British. Nou, Brit is verbond en ish is Hebreeuws voor een man, een mens. Ish, ja, ish. Dus British betekent gewoon een man van het verbond. Of een breder verband. Verbondsvolk gewoon. British, het verbondsvolk. En het voorafgaan door de Ark des Verbonds is natuurlijk ook al niet zo vreemd, omdat Israël zelf, de 10 stammen dus ook in de tijd door de woestijn gegaan zijn en daarbij voorafgegaan werden door de Ark des Verbonds, opdat de Heer hen zou leiden. Ark voorop, hè? Nou, eigenlijk de Heer voorop en dan de Ark des Verbonds, maar eigenlijk is dat hetzelfde. De Heer werd geacht te wonen op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En dat is een gebruik wat Israël later ook kende. In de dagen van de Richteren komt het nog voor dat ze op krijgstocht gaan en de Ark des Verbonds vooruit laten gaan in de hoop de Filistijnen te overwinnen, wat overigens niet lukte. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het kan dus best zijn dat een deel van het volk later een kopie gemaakt heeft. Volgens de beschrijving in Exodus van de Ark des Verbonds. Waarom niet? Er zijn meerdere kopieën van in Nederland. Op kleinere schaal dan. Waarom zouden zij dat niet gedaan hebben en bij hun zwerftocht, bij het uitzwermen, want dat is het eigenlijk vanuit Medië. Dat is het dan, ten zuiden van de Caucasus. Want daar waren ze gevestigd, oorspronkelijk in ballingschap. Dat ze bij die gelegenheid zo'n kopie gemaakt hebben van de Ark des Verbonds. En daar achteraan getrokken zijn, dwars over Europa. Waarbij je altijd nog de vraag moet stellen of de Heer hem toen ook geleid heeft daarbij. Want dat weten wij natuurlijk nooit met zijn enige zekerheid. Maar het is de enige verklaring die ik ken voor de oorsprong van de naam Brit. Voor althans een deel van de Kelten. Maar Britannië is dus inderdaad, betekent ook letterlijk Britten, Brit en dat 1, A-I-N erachter, betekent ook letterlijk land van het verbond. En British betekent man van het verbond. En waarom niet? Al ben ik geneigd het meteen dan in verband te brengen, niet met het oude uiteraard, maar met het nieuwe verbond. Vervolgens moeten wij vaststellen dat stellen wij niet vast, maar sinds tijden wordt het vastgesteld dat de oude druïdische lering, de druïdische wijsheid, die wel degelijk overgeleverd is tot in onze dagen, want er zijn trouwens nog steeds druïden, dat de ideale bakermat moet geweest zijn voor het christendom. Dat wil zeggen dat de prediking van het evangelie regelrecht aansluit bij de opvattingen en de verwachting van de Kelten, van de druïden dus. En zo is het kennelijk ook gegaan. Ik kom er later ook nog wel op terug, maar ik moet anders zo zoeken in mijn aantekeningen. Er is zelfs een oude Keltische triade waarin zelfs letterlijk de naam van Jezus genoemd wordt. En die is van oudere datum dan het optreden van de Heer Jezus zelf. Jezus. Y-E-S-U. Een naam die bovendien nog steeds in de Brit, de Engels sprekende landen, zeker in de oude liederen enzovoorts gebruikt werd. Jezus. Dat is gewoon Joshua natuurlijk eigenlijk. Een beetje verkort. Maar dat lees ik u nog wel voor als ik er weer tegenkom, want ik heb het niet allemaal erg systematisch op rij staan. Verder moet ik ook wijzen dat de Kelten kenden de druïden. Ik zei al, dat zijn geen priesters, dat lees je overal, maar dat is niet waar. Het was de klasse van de wijzen. Daaronder had je de priesters aan de ene kant, maar dat waren een soort ambachtslui. Die moesten gewoon dienst doen, weet je wel, in de godsdienstoefeningen, want die hadden ze wel degelijk. En daarnaast had je een andere groep van geleerden, maar dat waren ambachtslui. Die hadden dus een vak geleerd, daar komt het op neer. Dat waren geleerden in de technische richting, om zo te zeggen. Wat wij tegenwoordig wetenschap noemen is eigenlijk geen wetenschap, is techniek. Die groep bestond ook. Ik ben de naam kwijt, geloof dat het Lavaten heette of zo, maar ik zie het zo gauw niet staan. Hier. Maar dat is technisch georiënteerd. Je had de priesters, die waren godsdienstig georiënteerd. Je had de druïden, dat is de hoogste klasse. Dat is puur wetenschap in de platonische zin van het woord, als u dat tenminste wat zegt. Maar ze zijn eigenlijk vergelijkbaar met de levieten in Israël. Ze waren overal. Het was een aparte klasse. Nog even over Brits. De naam Brits werd inderdaad nooit overgedragen op de Kelten die in Gallië woonden. Dat komt waarschijnlijk omdat die stam, of het volk van de Britten, inderdaad in zijn geheel in Engeland is terechtgekomen. En die naam is daar verbreid geworden over al het andere wat er nog is. Want in Frankrijk heten ze nog steeds Gauls of Galliërs. Of Gallica, of inderdaad het land heet Galatia, inderdaad. Maar daar heb ik het al over gehad. Tot aan de komst der Franken. En bovendien de inwoners van Ierland en Caledonia behielden ook hun oorspronkelijke namen. Oorspronkelijk, pas later, wij duiden dat als Brits aan, maar daar hebben ze de grote moeite mee hoor. Maar de inwoners van Ierland, die wonen eigenlijk in Hibernia, dat zei ik al, hè? Hibernia, via het Grieks, of Ibernia, en dat betekent feitelijk gewoon het land der Hebreeën. En Caledonia, waar dat vandaan komt, wel, Gallië, Caledonia, C-A-L, dat heb je al genoeg, hè? Caledonia, en dat is Schotland dus, hè? Nou goed. Even kijken, dan heb ik hier een rijtje van Keltische stammen. Daar heb je in ieder geval Kelten zelf, want dat is dan ook weer een groep. En dan heb je de Angelen, de Saxen, Denen, Normen, kun je erbij schrijven? Kelten, Angelen, Saxen, Denen, Normannen, Friezen. Jawel, Friezen. En PRS, de Hebreeuwse PRS. Hè? Gewoon een Hebreeuwse naam. PRS, Veres, Fares, Vriezen. Breuk, ja. En de Jutten, van, bekend via Jutland natuurlijk, hebben ze de naam achtergelaten. Maar als je Jutten uitspreekt op de Franse manier, dan krijg je Jutten. En dan kom je vanzelf via de Duitse uitspraak van Schotten. Hè. Bij Schotten, hè, Jutten, Jutten, Schotten, Schotten, Schieten. En hoe het allemaal breed de macht, dat zijn allemaal namen die in elkaar overgaan. Al moet ik zeggen dat de Angelen en Saxen, die ik weliswaar genoemd heb, pas in 426 officieel in Engeland aankwamen. Dus dat is lang nadat Jozef van Arimathea daar aankwam. Nou, helaas zit mijn tijd er weer op. Ik kan het ook niet helpen. Zodat we de volgende keer moeten praten over de naam Saxen. Want dat is een mooi verhaal. De Saxen, de zonen van Isaac. Want hoe dan ook, de schrift leert dat het beloofde zaad van Abraham zou aangeduid worden met de naam van Isaac. Dat staat er echt. We hebben het daar in Bolsward over gehad trouwens, vorige week. Want er staat uitdrukkelijk meerdere malen, eenmaal in het Oude en tweemaal in het Nieuwe Testament zelfs, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat betekent toch dat het zaad zal aangeduid worden met de naam Isaac. Of niet? Het enige volk wat wij kennen onder de naam Isaac zijn inderdaad de Saxen. Of in brede verband de Saxische volkeren. Maar daar komen we volgende keer op terug om dan de draad weer op te nemen bij de verdere geschiedenis van Jozef en zijn metgezellen.